Ja, vooral natuurlijk die meneer die in Oslo het Kon-Tiki-vlot was gaan bekijken. Een van mijn, voor zover ik een bucketlist heb, een afschuwelijk woord, wil ik ook dolgraag nog het Kon-Tiki-vlot zien voordat ik naar de eeuwige jachtvelden vertrek.
Wat is daar zo speciaal aan?
Ja, ik vond dat als kind, als jongetje, heb ik natuurlijk dat boek gelezen, de Kon-Tiki-expeditie. En ik vond dat geweldig werkelijk.
Het van Ossum, kunt u mij horen?
Nog een vraag over Van Gaal. Die heeft nu de
Van Gaal?
Ja, die heeft met tranen in zijn ogen heeft hij mensen moeten afbellen die niet mee mogen naar de WK, die dus niet in de selectie zit.
Oh jeetje, de WK, ja.
Cillessen zit er niet bij en hij zegt, ik heb echt moeten huilen, want zo erg vond ik het. Maar je hebt al aangegeven dat je niet gaat kijken, hè? Het interesseert je niet.
Nee, het interesseert me niet en iedereen mag van mij naar Qatar. Ik vind het helemaal niet erg als je naar Qatar gaat.
Ja.
Wat erg is, is dat Qatar überhaupt gekozen is als een plek voor de... Nou, het zullen wel de wereldkampioenschappen zijn, neem ik aan.
Ja, WK, ja.
Ja. Ja, dat nooit moet gebeuren. Maar als het eenmaal gebeurd is, ja, dan is het leed bij voorbaat al geschied.
Ja. Dag Maarten, ik wilde met deze message nog even reageren op je argumenten over de positie van China en onze wederzijdse economische afhankelijkheid. Ik ben in de grote lijnen met je eens. Ik wil toch nog iets toevoegen. Ik denk dat de angst om de toenemende macht van China niet zozeer komt vanuit onze afhankelijkheid, maar vooral op de manier waarop China zich presenteert en het feit dat we op veel fronten toch te veel leunen op de productie uit China.
Nou, dat valt naar mijn idee wel mee, want dan zou je toch een analyse moeten maken van de productie van tal van complexe industriële goederen. Ik heb al uitgelegd dat er in de Economist een buitengewoon aardig artikel stond over het feit dat Apple druk bezig is om een deel van de productieketen naar India te verplaatsen. Gaat echt om... Kijk wat leuk, de poes in een mandje.
Ja, heb je dat nog nooit gezien?
Jawel, maar dat vind ik toch leuk om te zien.
Ja, dus komt mevrouw op de fiets.
Ja, die is echt serieus.
Ja.
Ik moet zeggen dat ze een hele vlotte start heeft. Maar zeker een hele zware kat. Maar...
Ja, dan kan die niet ontsnappen nu.
Ja, dat is wel zo natuurlijk. Maar goed, dat is de essentie. De essentie van een wereldeconomie is dat ook de productieketens over de hele planeet verspreid zijn.
Ja.
Met voornamelijk als uitzondering Afrika, waar natuurlijk bar weinig productie is. Althans, ja. Industriële productie. En Latijns-Amerika is natuurlijk ook een structurele achterblijven.
Tommy Klein zegt, Maarten, bij het artillerietorentje noem jij de kanonnen kanons. Echter, kanonnen heten pas kanons wanneer ze op schepen worden gebruikt. Ik weet het ook pas sinds kort, vandaar dat het me opviel. Bedankt voor de leuke podcast.
Kanons, oké.
Bij deze. Ja, er zijn ook nog mensen die stellen allemaal mijn vragen over hoe is het bij de slimste. Maar daar mag je niks over zeggen, hè?
Nou, gezellig. Ja. Is het bij de slimste, je weet dat ik ook op dat punt vorig jaar me lelijk versproken heb. Maar ja, we zijn net begonnen, dus ik kan heel weinig verklappen over de gang van zaken. Misschien moet ik nog eens duidelijk maken dat je natuurlijk veel leest over al die ellendige toestanden bij die televisieprogramma's. Maar dat ik doe dat nu ruim 10 jaar, volgend jaar 11 jaar in feite, 23, we zijn in 2012 begonnen. En ja, het is altijd een hele goede sfeer, geen ruzies, geen rare drama's. Ik heb bar weinig reuring in de tent, ik kan niet anders zeggen. Ik doe het alleen omdat ik het hartstikke leuk vind om te doen. Ik zie het als een uitje.
Ja, en wat ik wel leuk vind is dat de mensen bij de slimste in het publiek, dat die dus allemaal vrijwillig daar naartoe komen. Die worden niet betaald daarvoor.
We zijn aanvankelijk begonnen, heb ik geloof ik alles verteld, met betaald publiek. Maar dat was vrij snel afgelopen.
Ja, want wij hebben bij die mensen bij Renzo waar wij zaten, die kregen allemaal €25 om daar te zitten.
Oh, nou, dan vind ik wel prijzig.
Ja, het waren wel allemaal een beetje opvallende types. In het publiek. Ja, er zat ook zo'n man tussen, die zat altijd bij Jensen, zat hij in het publiek. Het lijkt wel of dat zo'n circuit is van mensen die al die programma's langs gaan.
Ja, kennelijk wordt het een soort liefhebberij. Want we hebben bij de slimste mensen ook zo iemand die er ook altijd bij is geweest.
Die mag ook altijd naar binnen?
Kennelijk. Ik heb hoe dat toelatingsbeleid is, ik heb geen flauw idee.
Ja.
Ik mag er altijd in.
Maar bij Op1 is mij opgevallen, daar hadden ze eerst ook publiek. En toen door corona mocht dat niet meer. Nu hebben ze dat achterwege gelaten.
Ja, en ik moet zeggen, bij de slimste mens vond ik de hele volledige afwezigheid van publiek die door... Trouwens, tal van de programmamakers wel op prijs werd gesteld. Want jij hebt een probleem minder. erin en eruit en maar dat soort van dingen. Ja, maar ik vond het toch wel een beetje een kale boel. Dus ik ben wel een voorstander van het publiek, maar het moet niet te veel zijn.
Nee. En ze reageren...
Ik vond bijvoorbeeld daar bij Renze, vond ik ook die studio, die is veel te groot met al die nepramen en zo. Dat, ja, dat zou ik allemaal hartstikke strak trekken.
Ja, want dat hebben de kijkers niet gezien, maar toen jij opkwam, toen vroeg Renze, wat vind je van ons nieuwe decor? En dat vond jij niet...
Hij vond het waardeloos, zeg. Vond helemaal niks. Dat je handen meteen popelen van, laten we dat nou eens even... Een beetje modern, het zag er ook zo dorps uit, vond ik.
Maar wat, ik vond die studio niet heel groot. Het gebouw was heel groot, maar die studio...
Het kon een stuk kleiner.
Ja?
Het is een talkshow.
Is het bij de slimste kleiner?
Nee, de studioruimte is vrij groot. Maar het decor van de slimste staat in die studioruimte. Dus dat is relatief niet zo verschrikkelijk groot.
Nee, oké. Okay. Dan heb je Marijn de Waal en die zit in Virginia. De website 538 waar je het altijd over hebt, die ontleent zijn naam aan het totaal aantal electors in het belachelijke Electoral College, namelijk 538.
Dat wist ik niet, moet ik zeggen.
Okay.
Het is Nate Silver die natuurlijk ooit zijn reputatie gevestigd heeft door, ik dacht, god wanneer was het, 2012 of zo, alle statengoed te voorspellen. Maar in 2016 zaten zij er ook volgens mij naast. Dat wil zeggen, kijk, die voorspellingen... Kijk, je kunt zeggen, de kans dat Trump wint is 30%. Dus dat betekent dat de andere kandidaat, in dit geval Hillary Clinton, 70% kans heeft. Dus dan zijn wij al heel snel geneigd om te denken, nou, dan zal Hillary het wel worden. Dat is natuurlijk niet zo, hè. Als je die percentages, kijk, ook als iemand 10% kans heeft en de andere kandidaat 90%, dan denk je ook, ik kan rustig gaan pitten, want dat loopt wel goed af. 10% kans, ze hadden nog 10% kans.
Ja.
Hè? Als jij 10% kans had om morgen een miljoen te winnen in de loterij, hè, dan ben je wel teleurgesteld dat het dan niet gebeurt, maar het is een reële kans dat je het wel doet.
Ja. Maarten, allereerst bedankt voor de leuke en zinvolle gesprekken over de podcast van de excuses. Het volgende. Ik deel in ieder geval je mening. Ik vraag me wel af waarom het slavernijgedeelte van Europese slaven in islamitisch Noord-Afrika en de islamitische Turken onderbelicht en bewust klein gehouden wordt, zegt Gerard.
Dat is waar. Slavernij is een heel algemeen probleem, ook een wereldwijd probleem. En ja, wij wonen nu eenmaal in West-Europa. En in West-Europa en trouwens ook in het bijzonder ook de Verenigde Staten natuurlijk, hebben wij een slavernijverleden. De Verenigde Staten worstelen tot op de dag van vandaag met hun slavernijverleden, omdat ze er niet in geslaagd zijn om dat, laten we zeggen, op een fatsoenlijke en humane wijze af te hechten, omdat de zwarte bevolking in de Verenigde Staten nog steeds systematisch gediscrimineerd wordt.
Ja. Er is nog iemand die zegt, Pierre Carter maakt poëzie voor de massa.
Oh ja, mijn best als dat zo is. Poëzie voor de massa.
Even kijken, dan nog een vraag. Maarten, die Russische troepen die nu weggaan uit Gerson, is dat nou een valstrik of is dat nou echt omdat ze zich moeten terugtrekken?
Als ik het zou weten, dan zou wel vrij typisch zijn dat iemand die in de Frans Halstraat in Utrecht in een autootje achterin zit, dat die zeggen, ja, dat in Gerson, dat is compleet Gerson, is booby trap, dat is algemeen bekend. Ik ben er vannacht nog even geweest en echt, dat is daar, ik heb geen flauw idee, mijn indruk is dat, dat werd dus door de Oekraïense militairen werd dat gezegd, en ik denk dat zij daardoor wel voorzichtig zullen naderen. Als ik het goed heb begrepen, was de hoofdoorzaak van het Russische vertrek, eventueel met achterlating van gedeeltelijk van booby traps of andere kunstenmakerij, omdat ze natuurlijk het Oekraïense leger de bevoorrade logistiek hadden afgesneden, dat de Russen in Gerson niet meer bevoorraad konden worden.
Dan hebben we hier iemand die zegt, Duitsland gebruikte een beetje dezelfde naam voor hun tanks als Apple voorheen deed met hun besturingssystemen. In dat geval kunnen we nog een Cheetah, Puma, Jaguar, SNO, Leopard, Lion en Mountain Lion tank verwachten.
Ja, ik geloof dat die Leopard 2, waar we het over hadden, die ziet er al heel anders uit dan de Leopard 1, wat ik me ervan herinner. Overigens, toen ik daar in Amersfoort werd opgeleid, was de opleidingstank... Dat was gewoon, toen hadden we al wel Leopard tanks, maar van de eerste generatie waar ook nog van alles aan mankeerde. En de opleidingstank was een Centurion en daarvan werd gezegd dat hij al verouderd was toen we hem kregen in 1950 of zo.
Ja. En Koen Peter die deelt nog de top 10 van de main battle tanks in verschillende landen. In Duitsland was dat de Leopard 2A7A1.
Ja, die moet je wel even om te onthouden, is dat wel vrij lastig.
En in Zuid-Korea de K2 Black Panther.
Oh.
Zegt je dat wat?
Zeg me niks. Je kunt overal van die lijstjes vinden.
Ja.
Maar die zijn nogal tegenstrijdig in allerlei opzichten.
Oh.
Ook bij zowel bij tanks als bij auto's als bij fameuze literatuur spelen nationalistische gedachten toch altijd een hele prominente rol.
Oké, dit is van military.today.com.
Oké.
De Challenger 2 in de UK wordt genoemd. De Armata in Rusland. Merkava in Israël, type 90 Japan.
Het schijnt dat die Israëlische tank dat goed in orde is. Dat het een effectief apparaat is.
Ja, in Frankrijk de Leclerc. En dan hebben we Oekraïne de Oplot M. En Rusland staat ook nog in met de T-90M. Nou ja,
de T-90 is allemaal vanaf. Dus ja, T-34 is de tank. T zal wel van de tank zijn, denk ik. Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. We hebben dat, denk ik, wel uitgebreid besproken. Omdat ik hopelijk op overtuigende wijze had uitgelegd dat het dan niet zo... Kijk, al die tanks, zolang ze gewoon de motor kunnen starten en de rupsen draaien... en het kanon ook af en toe afgeschoten kan worden. Het gaat bij tanks om het operationele gebruik ervan. Ben je daar goed in of ben je daar slecht in? Je kunt nog zoveel tanks hebben. Je kunt dus zulke geweldige tanks hebben. Als je ze operationeel niet goed kunt gebruiken, dan heb je er niks aan.
Nee.
Ja, behalve natuurlijk om opstandige gemeentes, opstandige opstandelingen van de pleinen in de grote steden weg te jagen. Dat is waar tanks vaak voor gebruikt worden natuurlijk.
Ja, precies.
Tegen demonstranten win je altijd met je tank.
Ja. Even kijken naar wat vragen die zijn binnengekomen.
Je had een paar hele leuke reacties naar mij gestuurd.
Ja, heb je die onthouden?
Ja, vooral natuurlijk die meneer die in Oslo het Kon-Tiki-vlot was gaan bekijken. Voor zover ik een bucketlist heb, een afschuwelijk woord, wil ik ook dolgraag nog het Kon-Tiki-vlot zien voordat ik naar de eeuwige jachtvelden vertrek.
Wat is daar zo speciaal aan?
Ja, ik vond dat als kind, als jongetje... heb ik natuurlijk dat boek gelezen, de Kon-Tiki-expeditie. En ik vond dat geweldig werkelijk, ongelooflijk. Dat was zo spannend was het ook. En dat komt dat die Thor Heyerdahl, die had een heel specifieke theorie over de emigratie op de Pacifische eilanden. Want die zei, ja, die emigranten zijn uit Latijns-Amerika gekomen. En dan zei iedereen, ja, dat kan eigenlijk niet, want hoe zouden ze dan hier gekomen zijn? Nou ja, zei hij, dat is waarschijnlijk gedaan op een vlot. En toen heeft hij een vlot gebouwd van Balsa-stammen. Dat vlot heette de Kon-Tiki, omdat die Kon-Tiki was een soort mythische figuur, die dan een rol zou hebben gespeeld in die immigratiebeweging. En hij is met dat vlot en 5 konuiten is die, weet ik, 3000 kilometer over de Stille Oceaan gedreven. En tenslotte gestrand op een van die eilanden. Dus daarmee bewijzend dat in principe mogelijk is. Dat er contacten wel kunnen zijn geweest tussen, laten we zeggen, Latijns-Amerika, Maya's, de Inca's enzovoort, en de bevolking van de Pacifische eilanden. Later heeft hij nog gezegd van ja, ook tussen vanwege die piramides die de Maya's bouwen. Waar denk je aan bij piramides? Dan denk je aan Egypte enzovoort. Dus toen heeft hij een soort boot gebouwd van riet. Van, hoe heet dat riet? Zo'n rieten boot. En daar is die is de eerste keer geloof ik gezonken. Maar de tweede keer is hij met dat stomme ding inderdaad de Atlantische Oceaan overgestoken. Dit speelde zich natuurlijk allemaal af. Het boek was hartstikke leuk. Leuk geschreven ook. Spannende momentjes, het bezoek van de walvishaai. En nog leuker vond ik het bezoek aan de Explorers Club in New York. Allemaal ontdekkingsreizigers met houten benen en van die zwarte lapjes voor de ogen. En dat is toch geweldig, wat een wereld is dat. En er was natuurlijk nog geen DNA-onderzoek. Ja, zodra dat DNA-onderzoek is gedaan, bleek natuurlijk die theorie nergens op gebaseerd te zijn. En qua DNA komen alle bewoners van de Pacifische eilanden, ook die van het Paaseiland, wat natuurlijk al heel ver in de oostelijke richting ligt, die komen allemaal uit Zuidoost-Azië. Dus daarmee is de hele theorie van Thor Heyerdahl als een kaartenhuis in elkaar gestort. Maar het hele idee was ontzettend leuk. En dat vlot en het boek over die reis is ontzettend leuk. En nou goed, dat vlot is er gestrand, dat was een zootje. Maar goed, al die rommel hebben ze bij elkaar verzameld en die ligt nu in een loods in Oslo. En het leuke was, die man die dat schrijft, die reactie schrijft, die zei van ja, hij had dat verhaal nooit gehoord. En dan is het natuurlijk wel vrij curieus dat je dan dat balsaflot ziet liggen met die rare rieten hut erop en zo. Maar ik vond het interessant dat, kennelijk een jong iemand, dat die al niet weet, niks weet van de Kon-Tiki-expeditie.
Nou, bij deze is het uitgelegd. Even kijken. Trouwens, dat moet ik nog even, voordat ik het vergeet, zeggen. 11 mei 2023 is dat festival bij de Radboud Universiteit.
Ik heb het genoteerd.
Ja. En wat vroeg hij nou ook alweer?
Ik kon op 11 mei.
Het is een donderdag, is het. En hij vroeg nog, want ze hebben dus een mogelijkheed om jou als... Je bent schijnbaar de hoofdact. En dan...
De hoofdact, dat klinkt alsof ik met een hoedje op en een dansje moet maken of zo. Of de moonwalk moet voordoen op het toneel.
Nou ja, ze hebben dus ook buiten een heel groot podium staan. Ik zeg nou, ik zal Maarten even vragen of hij daar wil zitten of dat hij zich fijner voelt ergens binnen in een zaal. Dat kan ik me namelijk voorstellen, dat je in zo'n zaal zoals we ook bij Tivoli
hebben. Optreden in de buitenlucht, dat is meestal niks gedaan. Omdat je stem dus, of je moet wel een hele speciale effectieve geluidsinstallatie hebben. Want anders je verwaait in no time. Ik heb wel een paar lezingen in de buitenlucht gehouden en dat is niet mijn grootste liefhebberij. Ja,
dus we moeten dat binnen doen. Zeggen. Dat zal ik hem dan doorgeven.
Ik doe dat liever binnen. Nou, en maak ook op aandringen dat er geen alcohol wordt geschonken bij de festiviteiten.
Ja, dat is goed dat je dat zegt. Dan moeten we op tijd beginnen, want ze gaan daar later wel zuipen.
En liefst dat het publiek zit en niet staat.
Oké. Okay. En in een tent, heb je daar moeite mee?
Nou, dat als die goed geventileerd wordt.
Oké.
Okay. En okay. Ze zitten en ze drinken niet.
Ja, oké. Okay. En er was ook nog een
staande... Mannen die staan en drinken, laat staan in de buitenlucht, dan weet je zeker. Je kunt verder op je kop gaan staan, je kunt in je blote reet binnenkomen. Het interesseert ze geen bal, ze lullen overal doorheen. Terwijl de vrouwen zeggen dan nog zo, Piet, Klaas, luister nou even. Meneer Van Rossum vertelt iets heel interessants. Nou, daar hebben ze... Ja, meestal hebben ze al zoveel alcohol naar binnen gewerkt dat ze niks anders interessant vinden dan hun eigen kletspraatjes.
Ja, oké. Nou, daar komen we wel vast wel uit. En er was wel het verzoek om eventjes op de hoogte gehouden te worden van de laatste ontwikkelingen binnen de universiteit. Want er is geen koppeling meer met het katholieke geloof bij de Radboud.
Oh, nou ja, dat wist ik dus niet. Ja, ik heb één keer een promotie daarbij gewoond en nou ja, ik was stupefier, dat is moet ik zeggen ook alweer een hele tijd geleden. Maar ja, je hebt weer een promotie en het begon met gebed en het eindigde met gebed. De Heere Jezus had er ook van allerlei ideeën over dat je denkt, nou, hallo, wat heeft dit met wetenschap te maken? Het hing ook vol met kruisbeelden daar. Maar goed, ik begrijp dat niet meer zo is.
Was dat op de kut ook zo?
Nee, daar heb ik ook wel eens een promotie bij gewoond. Maar herinner ik me veel recenter, echt maar een paar jaar geleden. Ik kan me niet herinneren dat daar, ik kan me herinneren dat er heel weinig mensen, die aula's zijn meestal idioot groot. Met als gevolg dat er dan, ja, als je dan 50 man hebt bij zo'n plechtigheid, dat verzinkt in die enorme ruimtes.
Ja.
Maar ik kan me niet herinneren dat er gebeden werd.
Oké. Even wat interessante ideetjes nog voor andere volgende podcast. De mythe van het monster van Loch Ness, vraagt Sander uit Noordwijk of je daar een keer wat over wil vertellen.
Ja, ik geloof totaal niet aan het monster van Loch Ness. Dus dat is namelijk zo uitgebreid onderzocht dat de kans dat er een monster in zit, dat die is wel bijzonder klein. Maar dat is, wat je moet onderzoeken is mythologie. Het feit dat mensen bereid zijn om in de gekste dingen te geloven. Mits het maar een beetje gevoed wordt. Het is niet mijn favoriete onderwerp, laat ik dat eerlijk zeggen.
Oké, dan strepen we weg. Dan hebben we hier Rob uit Breda, die zegt... Maarten, ik ben benieuwd hoe mensen in een gebombardeerde stad nog rond kunnen komen... en hoe dit werkt met allerhande zaken zoals het betalen van de maandelijkse huur... energiekosten, water, etc. als je huis en stad is getroffen. Veel mensen zijn namelijk hun baan kwijt, misschien wel hun huis. Bestaat er nog een sociaal vangnet in tijden van oorlog en hoe werkt dit dan?
Soort van. Het is vaak wonderlijk in wat voor penibele omstandigheden mensen natuurlijk in leven weten te blijven. De mens blijkt eigenlijk altijd bij dit soort van omstandigheden in staat te zijn tot ongelooflijke zelforganisatie. Ja, zonder dat er van bovenaf leiding wordt gegeven, gewoon ja, te zorgen dat het in ieder geval minimaal voedsel en bescherming is. Het zal ook wel eens problemen geven die nauwelijks oplosbaar zijn. Vaak verdwijnt natuurlijk de hele bevolking van zo'n gebombardeerde stad naar elders. Vaak zijn het de binnensteden, dus dan vertrekken ze uit de binnenstad en naar streken in de buurt. Maar nogmaals, zelforganisatie is vaak heel verrassend effectief.
Oké. En Renier die vraagt of hij een keer de nucleaire ramp van Tsjernobyl willen bespreken.
Ja, ik kan hem niet anders dan aanbevelen om eerst die HBO-serie te lezen, te zien. Over Tsjernobyl, dat vond ik vrij indrukwekkend. Daar wordt wel deels een loopje met de werkelijkheid genomen. Maar het is wel de essentie van de gebeurtenissen wordt wel weergegeven.
Oké.
Even kijken, hier had ik iets opgeschreven over die Kon-Tiki-expeditie. Vond ik natuurlijk een ontzettend leuk verhaal. Ja, iemand stelt voor... Daar was ik wel een voorstander van, om iets aan uitvinders te doen. Omdat natuurlijk mensen, uitvinders zijn mensen die de wereld veranderen. Soms zelfs ingrijpend veranderen. Tesla, om maar een praktisch voorbeeld te geven. Maar die eigenlijk relatief weinig historische aandacht krijgen. Dus over politici, daar worden dikke boeken over geschreven. Maar over uitvinders worden eigenlijk niet zulke dikke boeken geschreven. Nou, die worden ook wel geschreven, maar die zijn toch minder beroemd en die krijgen minder aandacht, terwijl ze eigenlijk meer aandacht zouden moeten hebben. Hè? De eerste man die een stoomlocomotief construeerde, die heette Trevithick. Heb je daar ooit van gehoord? Nee, daar heb je daar al nooit van gehoord. Hè? Of van iemand als Faraday, de eerste die liet zien dat je met elektrische stroom en magnetisme een beweging kunt veroorzaken. Nou ja, al dit soort van dingen, die hele wonderlijke, je weet mijn lievelingseeuw is de 19e eeuw, die hele wonderlijke 19e eeuw waarin in feite alles is uitgevonden waar wij tot op de dag van vandaag gebruik van maken met uitzondering van de microelektronica. Dat is eigenlijk het ene wat de 20e eeuw heeft toegevoegd. Wat heeft tenslotte een enorme impact gehad. Maar jij kunt ook niet uit je hoofd de eerste drie bouwers van een transistor, die kun je niet zomaar opnoemen.
Nee, absoluut niet. Jij wel?
Nou, in ieder geval wel één Shockley, die ook zo gek als een deur bleek te zijn later. En Bardeen is nummer 2. Nummer 3, die weet ik dus niet meer. Ja, heel interessant, dat ding is uitgevonden in 1948, als ik het wel heb, in de Bell Laboratories. En al vrij snel zien allerlei luide mogelijkheden van dit systeem. En met name ook van de geïntegreerde schakelhuis en zo is dat relatief klein. Maar goed, het al heel snel. Tenslotte heeft het de wereld totaal en compleet veranderd.
Ja.
Maar dat heeft Faraday ook gedaan. Als Faraday er niet was geweest, dan was dat allemaal niet gebeurd. Oh. Nou ja, dan was het door een ander uitgevonden. Dat is wel een punt. Maar toch, ik vind het wel leuk om iets aan uitvindingen te doen.
Oké, dan gaan we dat, dan zetten we die er ook op. Er wordt ook gereageerd op het boek van Bradford. Veel interesse geluisterd. Ik kan me goed deels vinden, zegt deze schrijver, in de kritiek op het neoliberalisme en de negatieve neveneffecten op de samenleving. Toch zit er een soort tegenstelling in. Een grotere rol voor de overheid in markten die we als belangrijk beschouwen. Wat Maarten ook bepleit in de podcast, veronderstelt dat de overheid in staat is uitvoerig van beleid adequaat te organiseren. Ik ben er echter niet van overtuigd dat de overheid een efficiënte marktspeler kan zijn. Kijk alleen al naar dossiers rondom stikstof en de opvang van asielzoekers. En historisch gezien is er afdoende bewijs dat overheden duur, inefficiënt en bureaucratisch zijn als ze behalve beleid maken dat ook moeten uitvoeren. Ik denk dat de overheid voor de markt de juiste kaders moet scheppen, verbinden. Waarbinnen de markt zonder al te veel negatieve bijeffecten op bijvoorbeeld milieu of ongelijkheid kan functioneren.
Ja, daar heeft dat. Dat ze Bradley Long bepleit ook niet overheidsbedrijven. Hè? Neem Engeland, waar natuurlijk een groot deel van de zware industrie en alle andere sectoren genationaliseerd zijn door de Labour-regering die in 1946 aan de macht kwam. Dat wordt algemeen beschouwd als een betreurenswaardig misverstand. De overheid moet in feite een regelsysteem creëren. Moet ook wel zorgen dat dat nageleefd wordt. Maar de overheid zelf moet niet dingen gaan produceren. Dat is niet de bedoeling. In Nederland hebben we eigenlijk nooit zeer omvangrijke overheidsbedrijven gehad. En ik moet zeggen, degene die we hadden, die functioneerde eigenlijk niet zo slecht. Denk in Nederland aan de Postgiro, dat was zo'n heel moderne, goed functionerend bedrijf. Wat we verpatst hebben zonder dat daar een dringende noodzaak voor was. Ja, is de privatisering van de spoorwegen, zijn we daarmee op vooruit gegaan. Je hebt natuurlijk, kijk, als vooral monopolisten, die in vrijwel elke samenleving heb je natuurlijk een aantal monopolisten nodig. Daarvan is het vaak wel nuttig dat ze door de overheid gerund worden, volgens mij. Ja, want anders kan een monopolist natuurlijk allerlei hele onaangename dingen doen. Moet je concurrentie, die concurrentie op het spoor, dat heeft toch helemaal niks opgeleverd.
Nee.
Dus ja, tot op zekere hoogte heeft die man gelijk. De overheid moet je niet de zware industrie laten runnen, naar mijn idee. Maar ik wijs maar op het feit dat we onze hele energiesector met uitzondering van het distributienet verkocht hebben. Zeg maar rustig verpatst hebben. De provincies die het slijm liep ze uit de bek. Bij het idee dat ze hun hele energiesysteem van 6 miljard konden verpatsen aan een Duits of een Zweeds bedrijf. En nu hebben we door veranderde omstandigheden spijt als haar op ons hoofd. Omdat we geen greep meer hebben op dat energieapparaat. Hè. En moet onze ijverige minister die hierover gaat, die Rob Jetten, moet zeggen dat nee, we moeten allemaal gemeentelijke energiesystemen hebben. Ja, zegt de CDA en de VVD, die er zulke grote voorstanders waren van al die verkoop. Hè. Ja. Dus ja, hier ligt toch de waarheid in het midden.
Mustafa, die luistert in Dubai. Hij zegt, ik zit hier in verband met mijn werk en ik luister altijd graag naar jullie. Maarten zegt vaak zinnige dingen, niet altijd eens, maar toch. Graag vraag ik Maarten naar de mening van de economische toekomst van de UK. Het land lijkt af te glijden naar een derde wereldland. Wie koopt er nou nog Engelse producten? Made in England is gelijk aan slechte kwaliteit. Dure troep daarentegen, made in Germany is de gold standard.
Dat is deels juist, denk ik. De Engelse industrie heeft niet spectaculair gescoord. Na de winst in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Toen Engeland een geweldig aanzien genoot wereldwijd. Engeland is inderdaad wel wat afgegleden en maakt weinig indruk. Toch, als je kijkt naar het inkomen per hoofd in Engeland, dan is dat nou super speciaal lager dan bijvoorbeeld in Duitsland. Dat valt eigenlijk wel mee. En er zijn kennelijk dingen, ik zou niet weten direct wat, die de Engelsen zodanig kunnen maken dat ze redelijk kunnen verkopen. Is de Duitse industrie succesvoller? Ja, dat is absoluut een feit. Zo, daar gaat er weer een. Hè?
Een wit busje.
Ja, een wit busje, de White Van Man. BBC-programma, geloof ik. Hè? Ja, dat je begrijpt dat de White Van Man daar een afschuwelijke satanische figuur is die veel te hard rijdt, zoals deze ook. Ja. Ik zou eens even precies moeten kijken. Ja, is de Duitse industrie superieur? Ja, dat is voor een belangrijk gedeelte is dat juist. Duitsland is er wonderbaarlijkerwijs in geslaagd om zijn industrie ook in dat hele proces van deindustrialisatie althans deels overeind te houden. Denk aan de auto-industrie, maar ja, een heleboel Duitse auto's worden natuurlijk helemaal niet in Duitsland gebouwd. Die worden in Finland gebouwd of in Slowakije gebouwd of in Polen gebouwd. Ik weet niet of je het gezien hebt toen de Oekraïne problemen raakte door die Russische invasie. Dat bijvoorbeeld een groot deel van kabelsystemen en auto's bleken in de Oekraïne gemaakt te worden. Ik denk, dat wist ik nou ook weer niet. Maar feit is, Duitsland heeft op dit punt goed gescoord. Al blijft onbegrijpelijk dat ze aanvankelijk volledig de boot hebben gemist op het punt van de elektrische auto's. Dat is zoiets raars. Hebben ze nou gedacht, het zal zijn vaart niet lopen? Of we geloven er eigenlijk niet in, waardoor ze veel te laat begonnen zijn. En nou ja, aanvankelijk ook software technisch er helemaal geen bal van terecht gebracht hebben. Denk aan die rare Volkswagens die de gekste kuren vertoonden. En dan denk je toch, huur dan een paar van die lui die er verstand van hebben in Californië. Maar nou, ik ben niet bij voorbaat bereid om te zeggen, nee, Engeland is een volkomen hopeloos derde wereldland. En Duitsland, dat is de top. Ook omdat vaak Japanse producten nog weer een graadje beter en betrouwbaarder zijn dan Duitse producten. Ik wil nog even kijken naar het Engelse bruto product per hoofd. Dat vind ik wel interessant. Die keren dat ik zelf daarnaar gekeken heb, denk ik, het valt eigenlijk enorm mee. Je hebt zo'n beeld van die aftakeling van die Engelse industrie en die gesloten mijnen en bleke vrouwen met een kunstgebied. Nou ja, zoiets dergelijks. En dan blijkt het in de praktijk dan toch wel weer mee te vallen. Dus ik wil Engeland wel eens even bekijken eigenlijk.
En wie had gedacht dat Johnson zich zou terugtrekken?
Had ik dat gedacht?
Zou onder druk allemaal zijn?
Nee, ik vond sowieso de hele vertoning zo lachwekkend dat ik... Nou ja, ik ben benieuwd of deze nieuwe meneer, of die enige overlevingskans heeft. Dan moet ik even afwachten.
Het gaat steeds over dus een familie of zijn vrouw die zo rijk is.
Ja, dat vinden we natuurlijk allemaal interessant en dat is iets wat we allemaal kunnen begrijpen. Maar voorlopig moet hij natuurlijk van allerlei dingen doen om, laten we zeggen, de positie van Engeland ook op de financiële markten te stabiliseren. En dingen te doen waardoor de Engelse centrale bank tevreden wordt gesteld. Die natuurlijk ook, ja, die zag het maar aan, deze onzin. Het feit wat Truss wilde samen met haar hulpkabouter quasi Kwarteng. Er was een soort extreme vorm van neoliberalisme. Dat is eigenlijk, het was een soort van Thatcherisme, maar dan in het kwadraat. Nou ja, en dat is volkomen stuk gelopen op het wantrouwen van de financiële markten.
Ja. Hey, we hebben een keer afgesproken wat wij in december in Tivoli behandelen.
Ja, de wijze waarop Amerika ideologisch en strategisch gereageerd heeft op het eind van de Koude Oorlog.
Ja. Denk je dat je dan een half uurtje kunt vertellen? Een half uurtje, drie kwartiertjes college?
Ja, ongetwijfeld, maar niet heus.
Nee. Nou ja, goed, we kijken wel hoe we dat gaan doen.
Was vorige keer toch ook dat ik dacht, toen dacht ik dat ik 20 minuten bezig was en toen...
Het was een uurtje toen inderdaad.
Ja, dat is wel
niet. Maar dat werd wel op prijs gesteld door de mensen, moet ik zeggen.
Overtuigend.
Dus ik denk dat dat wel een goede combinatie is. Uurtje vertellen en dan een uurtje nog discussie. Ik denk dat dat wel een mooie
combi
is. Ik
weet dat je bij lezingen vaak, ja meneer Vossen, leuk dat u er bent, maar dat u 20 minuutjes, dat is wel voldoende. Dat ik denk van ja, als je er toch bent, hè, en je er toch flink betaalt, dan is het toch veel leuker dat de lezinghouder 2 uur eens even fijn uitpakt hoe het zit.
Maar bij dat geschiedenis-event laatst was jij wel heel erg op de tijd. Daar was je, volgens mij, wat was daar, een half uurtje dat je mocht spreken? Waar ook Ad Melkert toen later kwam en geïnterviewd werd.
Nee, dan mocht ik een uur spreken.
Oh, een uur, oké.
Met die stomme machine waar ik zo'n hekel aan heb, zo'n ding wat af gaat tellen.
Zo'n klok, ja, dat wilde ik net vragen. Ja,
dat dus was 00.00 en dan begint hij te tellen 1, 2.
Dan telt hij weer op daarna, in het rood. Ja. Eerst is hij groen en als je bijna klaar bent...
Verschrikkelijke dingen, want ik raakte en denk, hij telt weer.
Ja. Ja.
Ja, daar moest ik me strak aan de tijd houden.
Oké, maar zo'n klok werkt wel, hè?
En volgens mij kwam Bas mij ook gewoon onderbreken. Nou roep ik altijd nog wat en zo. Maar...
Ja, oké. Okay. Dan is dat in ieder geval het onderwerp.
Ben ik nou al vergeten wat het over ging? Heb ik dat ook? Waar ging het over?
Dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat je toen verteld hebt hier, dat je daar heel strak aan de tijd gehouden werd.
Ja, met zo'n vreselijke teller.
Ja.
Dat was wel vaker hoor.
Ja. Maar het werkt wel toch? Of hou je daar niet aan?
Als er niet iemand komt die het geluidskastje weggerukt uit je broekzak, dan praat ik liever gewoon door.
Ja, oké. Okay. Oké, en de opnames van de slimste gaan nog steeds op zondag door. Hè? Dus we moeten kiezen uit de vrijdag of de zondag.
Ja, de slimste is, dat was deze keer gek genoeg op donderdag en op zondag. Maar is in principe altijd op woensdag en op zondag. Dus we moeten ook voor volgende week even kijken Vrijdag of zaterdag, één van de twee.
Dat moet vast wel weer lukken.
Want nu had ik zaterdag niet gedaan, ja, omdat ik nog naar Middelburg moest.
Ja, ja, dat is ver weg.
Maar goed, ik zit achterin, dus...
Heerlijk. Nou, veel plezier. En waar gaat het over daar? Of ga je weer met ze laten kiezen?
Ik denk dat ze iets over de midterms willen horen, maar vaak laat ik ze kiezen, ja. En je weet, dan krijgen ze altijd herrie onder elkaar. En dan zeg ik altijd, kijk, daar hebben we nou democratie voor, om die herrie te kunnen kanaliseren. Zodat we partijen kunnen vormen, namelijk een midtermpartij en een Nederlandse democratiepartij. En nou ja, van alles en nog wat is er mogelijk in principe. Maar ja, dan is er altijd natuurlijk ontevredenheid eigenlijk. Misschien moet je gewoon een onderwerp aankondigen. Ja, dat ze weten waar ze aan toe zijn.
Ja, ze kunnen toch ook vragen stellen?
Ja, ze kunnen altijd vragen stellen, ze willen. Op zichzelf ben ik altijd enorm voor vragen stellen. Vind ik hier ook leuk trouwens, het vragen stellen. Omdat het toch vaak niet altijd, het is deels ook wel voorspelbaar wat de vragenstellers zullen vragen. Maar er zitten ook altijd vragen bij die je denkt, nou, ik heb helemaal niet aan gedacht.
Ja.
Dat het toch net even een deurtje opent, een raampje openzet waar jij niet zo aan gedacht had.
Mooi.
Ik vergeet altijd wel wat. De Heere Jezus had er ook van allerlei ideeën over dat je denkt, nou, hallo.
Nu die geschiedenis.
Wat kunnen we nou leren van de geschiedenis?
Hoe komt het nou dat velen van u denken dat die geschiedenis best nuttig zou kunnen zijn?
Maarten van Rossum vertelt het in een luisterboek dat we nieuw hebben toegevoegd aan onze bibliotheek.
En de vraag is, heeft die geschiedenisstudie enig nut voor de toekomst? Dat is een hele concrete vraag. Heb je er wat aan?
Het luisterboek vind je via het linkje in de beschrijving.
Stel voor u wil een beetje weten hoe het in de komende 10 jaar zal gaan met de EU of met China.
Mijn naam is Julia Jachtenberg en mijn missie is om Nederland beter te helpen slapen. In de podcast van C-Level ga jij leren welke praktische tips je deze week nog kan toepassen om de beste nachtrust ooit te ervaren. Check de link in de show notes en slaap lekker.